Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidhoevenkerk, waarin vanmiddag zal voorgaan dominee Vogel. Het orgel wordt besteld door Martin Houweling. Ik ben Jacco van der Panne en ik lees u de orde van dienst voor van deze dienst. Vanmiddag is het een dienst die staat in teken van het denken van 500 jaar reformatie. We beginnen met welkom mededeling, gevolgd door gezang 96 vers 1 en 2 uit de hervormde bundel van 1938. Is een vaste burger onze God en geen aardse macht begeerden wij. Daarna is het tijd om stil te worden voor God en volgt de foto met groet. Waarna wij zingen uit gezang 97, vers 3 en 4, opnieuw uit de hervormde bundel van 1938. Al trekken op van alle kant, en vers 4, het woord dat zij, dat zult gij laten staan. Na het gebed volgt een uiteenzetting door Jan Dodert over de Rome, de Reformatie en Oecumene. Vervolgens wordt gezang 48, vers 1, 9 en 10. Daarna zal het gecollecteerd worden voor de kerk en voor kerkverband. Vervolgens voor de verkondiging met als thema Rome, Reformatie en Oecumene, van conflict naar gemeenschap. Het is een lezing van schriftteksten, Heidelberg Catechismus, vraag en antwoord 76, 78, 80 en 54. Met een orgelspel daarna van Psalm 46, een vaste burcht. Het orgelspel wordt gevolgd door een dankgebed, waarna gezongen wordt uit gezang 239, de eerste 6 versen. Daarna wordt de geloofsleiding salute uitgesproken vanuit gezang 331, gevolgd door gezang 239, vers 7. Aansluitend is de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag, gemeente. Alle hartelijk welkom in deze middagdienst. Deze middagdienst staat in het teken van de herdenking van 500 jaar reformatie. Net als vorige week. De orde van de dienst wijkt af van wat we gewend zijn. De historische uiteenzetting wordt verzorgd door Jan Dolaert. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 96, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen het Lutherlied verder en nu met de berijming van gezang 97, vers 3 en vers 4. Al trekken op van alle kanten de helse legerscharen, wij vrezen niet, de Heer houdt stand. Nadenkt is een hele sterke tekst natuurlijk. Hè? Ja, je moet even door wat oudere woorden heen kijken, maar als je dat laatste regel van vers 3, één woord en hij moet wijken. Dan denk je van de Satan, de tegenstander van God, één woord en hij is nergens. Nou, dat is een sterk woord, vind ik. En wat op een andere manier heel sterk woord is, dat staat in vers 4. Al rooft ge ons al ons goed, vrouw, kind en eer en bloed. Ontneem het ons alles vrij. Gij, en dat is dus de Satan, bindt er toch niks bij. Het rijk blijft ons behouden. Dat zeg je natuurlijk niet zo snel. Pak alles maar van me af. Mijn eer, mijn bloed, mijn kind, mijn vrouw. Het rijk blijft ons behouden. Dus wat dat betreft kan het net zo goed laten. Luther was een man van sterke uitspraken. En soms moet je er wel eens wat doorheen lezen, maar Wij zijn dan soms misschien toch wel eens een beetje te genuanceerd en ook wel eens een beetje te weinig gelovig daardoor. Eén woord en hij moet wijken. Dus ook die vraag van die hoofdman, spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond worden. Dus soms denk je, dan moet ik dit bidden, moet ik dat bidden. Spreek slechts één woord en uw knecht zal gezond worden. Er mag een hoop vertrouwen in ons zitten als we op Jezus Christus letten. Laten we daarvoor danken en ook bidden om een gezegende dienst. Heere God in de hemel, we willen u danken. Danken dat we goede moed mogen hebben. Goede moed in leven en in sterven. Goede moed ook in ons leven als er van alles tegen zit zoals we gezongen hebben. Al gaat de Satan tekeer, al gaat het, dreigt het leed, al is dit er aan de hand, is dat er aan de hand. Spreek slechts één woord, Heere God, en we zullen genezen zijn. En we hoeven slechts één woord tegen uw tegenstander te spreken en hij is weg. Als het uw woord maar is. Maak ons sterk in u, Heere. Daar bidden we om. Begin van deze dienst. Maak ons sterk in u. En geef dat we elke keer weer onder de indruk komen. Niet van wat onze eigen zoektocht van het geloof is. Maar de zeggingskracht en de daadkracht van uw woord. Maak ons sterk in u en geef dat we zo uw woord mogen verstaan voor ons eigen leven. En dat we het mee mogen nemen. En dat we zo op onze plaats waar we wonen, werken en onze dingen doen, ook iemand van u zijn. En vaak zijn we, de meeste van ons zijn niet zo heel sterk. En u kent de makken ook van deze tijd, dat we zo heel gemakkelijk de dingen relativeren en dan ook het geloof wat wegdenken uit ons leven. Heren, we vragen van u, geef dat we mannen en vrouwen van u mogen zijn. Mensen van Christus. Christenen in deze wereld. Die achter u aangaan. Uw eer hoog zullen houden. En het heil van mensen voor ogen. Maak ons sterk. Zegent u ons vanmiddag. Opent u uw woord voor onze oren en harten. En geef dat we weer een bijzondere reformatieherdenking mogen houden. We danken u dat we mogen bouwen op uw woord. Dat alleen. Amen. Ik geef graag het woord aan broeder Jan Dolaert.
Als u deze week en het hele afgelopen jaar de kerkelijke pers een beetje gevolgd hebt, dan bent u heel wat keertjes de 500-jarige reformatieherdenking, dan bent u er heel wat keertjes tegenaan gelopen. In vele varianten en in bijzijn van hooggeplaatsten in kerk en samenleving. Dan moet het u ook zijn opgevallen dat deze herdenking niet alleen maar ging over de bij ons zo graag gehanteerde begrippen sola scriptura, sola gratia en sola fide. Alleen het woord, alleen genade, alleen geloof. Ook het heldhaftige Lutherlied dat we zojuist gezongen hebben, werd toch minder gezongen en ten gehore gebracht dan voorheen. En het meest opvallende, nog nooit zijn zoveel beelden getoond van een officiële Lutherherdenking of een vertegenwoordiger van de kerk van Rome, was duidelijk zichtbaar aanwezig. De opening van het Lutherjaar, vorig jaar in het Zweedse Lund, werd zelfs bijgewoond door paus Franciscus. En op een discussieavond van een studentenvereniging vorige week in Utrecht was onze eigen pas benoemde hoogleraar te Apeldoorn, professor Huygen, helemaal rechts, in het kader van 500 jaar reformatie uitvoerig in gesprek met de bisschop van 's-Hertogenbosch, monseigneur de Korte. En u maar denken dat Maarten Luther toch iets tegen de Rooms-Katholieke Kerk had. Ja, dat had hij. En de Rooms-Katholieke Kerk ook tegen hem. Maar voor paus Franciscus was dat blijkbaar geen belemmering meer om zijn Lutherse broeders en zusters te ontmoeten en de reformatie mee te herdenken. Een wonderlijke ontwikkeling. En onze eigen Apeldoornse professor Huygen werd naar aanleiding van de bijeenkomst in Utrecht in het RD geciteerd. Professor Huygen ziet niet veel in het oppoetsen van de aloude polemiek tussen Rome en reformatie, alsof er geen 500 jaar tussen liggen. Ik wil ook niet doen alsof er geen grote en fundamentele verschilpunten zijn. Dit is het eerste eeuwfeest van de reformatie waarin niet de polemiek, de woordenstrijd tussen Rome en reformatie centraal staat, maar juist de dialoog, het luisteren naar elkaar. Kunt u deze switch maken? De reformatie samen herdenken met de pastoor, de bisschop en de paus. Hoeveel moeite kost het ons al niet om het gesprek aan te gaan met onze eigen reformatorische zusterkerken? En toch moeten we eens gaan kijken. Reformatie, Rome en de oecumene. De tegenstelling Reformatie-Rome, daar wisten en weten we in reformatorische kring wel raad mee. De oecumene, de wereldwijde eenheid van de christelijke kerk, lag en ligt heel wat moeilijker. Eerst de tegenstelling Reformatie-Rome. De jongeren onder ons, die kunnen het zich maar moeilijk voorstellen. Maar waar is de tijd gebleven dat principieel de Roomse kruidenier werd gemeden en gekozen werd voor de gereformeerde kruidenier groenteboer? Ook al was die winkel een paar straten verder. Warenhuis V&D, het grote gemak van alles in een winkel, en koffiebrander De Gruiter met het snoepje van de week, het waren toch Roomse winkels. En spelen met een Rooms-Katholiek buurjongetje op straat, ja, dat deden we wel. Maar binnenspelen, dat bracht je wel heel dicht bij de Roomse afgoderij. Crucifixen, Mariabeelden, kerststallen en een cultuur van kaarsenbranden. Verkering met een Rooms-Katholieke jonge meisje, de twee geloven op één kussen, kwam onmiddellijk ter sprake. De KRO en de KVP waren niet onze wereld. Het zich afwenden van het CDA in de opstartfase van deze fusiepartij had ook te maken met de deelname van de KVP, de Katholieke Volkspartij. Een kaars branden in een kerk van de reformatie? Kom nou. Een kruis in een reformatorische kerk? Dat is toch Rooms? En dan die hocus pocus in de Rooms-Katholieke kerk. Nee, luister dan maar naar de Heidelbergse catechismus. De paapse mis is een vervloekte afgoderij. Lees de artikelen van ex-priester dominee Hegger maar. In zijn blad In de Rechte Straat bestreed hij de Rooms-Katholieke kerk te vuur en te zwaard. In zijn latere leven werd hij heel wat milder, dat moet wel gezegd worden. En een voorbeeld uit Dordrecht, uit een vroegere tijd. In de geschiedenis van de Dordtse Grote Kerk zien we momenten dat de beroemde koorbanken, wel paapse banken genoemd, en de gebrandschilderde ramen met paapse afbeeldingen er van onze Dordtse voorvaderen wel uit weggesloopt mochten worden. Waar zijn al die principiële standpunten gebleven? Weg. Ze zijn grotendeels weg. Weg, maar niet omdat die tegengestelde opvattingen over Rome en Reformatie er niet meer zijn. Weg zijn, zeker niet. Ze zijn weg, deels vanwege onverschilligheid, desinteresse. Waar gaat het nou over? Maar ook vooral, en dat is een positieve ontwikkeling, door een groeiend besef dat de Bijbelse opdracht om als christenen één te zijn op een ander niveau ligt. Altijd al gelegen. Maar vandaag de dag, anno 2017, vraagt dat wel om een grote daadkracht. Als christenen één te zijn. Voordat de christelijke kerk van het Westen het loodje legt. Kijk om u heen. Kom Jan, niet zo somber. Ja, u hebt gelijk. Het zijn Luther's eigen woorden. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Ons staat de sterke held terzij. Gods één geboren zoon, verwinnaar op de troon. De zege is ons beschoren. Ja, maar een verdeelde kerk. Een sterk verdeelde kerk, vooral aan protestantse zijde. Daar snapt de wereld niets van. Hoe mooi is het dan dat een Zuidhovenkerk en een Kandelaarkerk samenwerken. Dat er platforms zijn waar Dordtse kerken samenwerken. Dat reformatieherdenkingen door kerken gezamenlijk worden georganiseerd. Niet tegenover de Rooms-Katholieke kerk, maar met een uitnodiging naar de Rooms-Katholieke kerk om mee te denken, te herdenken, opnieuw te bedenken. Nogmaals, professor Huygen, dit is het eerste eeuwfeest van de Reformatie waarin niet de polemiek, de woordenstrijd tussen Rome en de Reformatie centraal staat, maar de dialoog, het gesprek. Natuurlijk. Er zijn grote en fundamentele verschilpunten. Maar ga daarover met elkaar in dialoog. Aan de praat. Herdenk. En denk er nog eens over na. Natuurlijk. Er is een concilie van Trente geweest. Een kerkelijke vergadering in de jaren 1545-1563... waarin de opvattingen van Luther fel werden bestreden. Wie toch anders geloofde, werd geconfronteerd met een anathema. Je bent vervloekt. Zo'n bladzijde uit de opsomming van uitspraken komt beklemmend over. Hier een bladzij uit een Engelstalige tekstuitgave. If anyone says, let him be anathema. Anathema, als iemand zegt, wat er dan boven stond, hij is vervloekt. En zo'n tekst liegt er niet om. Een duidelijke afwijzing van Luther. Als iemand zegt, door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd. Zo dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken aan om tot de genade van rechtvaardiging te komen. Als iemand dat gelooft, en dat geloven wij, hij is verdoemd. Natuurlijk, er volgt een felle contra-reformatie. De Rooms-Katholieke Kerk verweert zich fel. In de Nederlanden krijgen we te maken met een meedogenloze inquisitie. Brandstapels. En natuurlijk, wij weten geen raad met Maria's onbevlekte ontvangenis. Een dogma uit de 19e eeuw. Wij weten geen raad met Maria Hemelvaart. Een dogma uit 1950. En wij weten geen raad met een Maria als voorspraak. Een heilige verering die soms is doorgeslagen naar afgodendienst. En wij weten geen raad met de onfeilbaarheid van de paus als hij ex cathedra spreekt. Als hij als plaatsvervanger van Christus, zo leert de Rooms-Katholieke Kerk, aan de geloofsleer van de kerk stellige uitspraken toevoegt. En misschien wel het grootste struikelblok in de tegenstelling Reformatie-Rome. De traditie. Met een hoofdletter geschreven, bij wijze van spreken. De traditie die in de Rooms-Katholieke Kerk dezelfde status heeft gekregen als het woord van God. Daarmee wordt bedoeld dat inzichten en gebruiken die in de loop der tijd in de schoot van de kerk zijn ontstaan, worden gelijkgesteld aan bijbelse uitspraken. Wat kunnen wij protestanten daar fel op reageren? Luther ook. Het vierde vers van gezang 97, we zongen het zojuist. Het woord, dat zult gij laten staan en niets daarbij verzinnen. Ondertussen vergeten we dat onze eigen reformatorische tradities soms ook bijna een bijbelse status hebben gekregen. En natuurlijk is er die transsubstantiatieleer. Die leer die zegt dat brood en wijn echt veranderen in het lichaam en bloed van Christus. De substantie brood en de substantie wijn wordt echt lichaam en bloed van Christus. Die paapse mis is toch echt wel een vervloekte afgoderij. Als jullie, Concilie van Trente, zoveel vervloekingen op ons protestanten afsturen, nou, dan hebben wij er ook nog wel eentje. En zo ging dat over en weer. En zo kunnen we nog heel lang doorgaan. De zeven sacramenten, het celibaat, enzovoort, enzovoort, noem maar op. Wat zei professor Huig ook alweer? Hij ziet niet veel in het oppoetsen van de aloude polemiek tussen Rome en Reformatie. Alsof er geen 500 jaar tussen liggen. Laten we nog eens om ons heen kijken. Wat is er vandaag ook gaande? Inderdaad, er zit beweging in van beide kanten uit. Reformatie en Rome. En CRV en KRO. Worden die nu niet in één adem genoemd? Had de EO niet een programma op zoek naar God, waarin respectvol kloosters werden bezocht? En shout Thijs van der Brink van de EO in zijn programma Adieu God niet een Jezusbeeld mee? En het ND, de krant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die heeft Rooms-Katholieke columnisten, bisschop Geert de Korte en theoloog Paul van der Geest. En Antoine Baudard, de Nederlandse priester in dienst van het Vaticaan, die houdt een lezing bij de SGP. Het Ave Maria klinkt ook bij de EO. En veel religieuze programma's spelen in op de behoefte aan beleving, symboliek en stilte. En verwijzen dan naar Rooms-Katholieke tradities. De ChristenUnie krijgt veel sympathie uit de hoek van de Rooms-Katholieke kerk. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan op bezoek bij de paus. Even tussen haakjes, een kleine eeuw geleden viel het toenmalige kabinet door toedoen van de SGP, dominee Kersten. Reden: geen belastinggeld voor een Nederlands gezantschap bij de paus in Rome. Daar doen we niet aan. De koning bij de paus. Maar het evenwicht is weer hersteld. We zagen tenslotte ons staatshoofd afgelopen dinsdag ook bij de afsluiting van het Lutherjaar in de Domkerk te Utrecht. En ook de Heidelbergse catechismus past zich aan. Was het in 1563 vraag en antwoord 80. Paapse mis, vervloekte afgoderij. In 1983, bij een modernisering van de tekst, pauselijke mis, vervloekte afgoderij. In 2007, in de vertaling van dokter Verboom, Rooms-Katholieke mis, dat is niet juist. En aan de andere kant, de kant van Rome. Nou, al in 1522, de enige echte Nederlandse paus, Adrianus de VI. Deze man beweerde toen al: Rome is ten volle medeschuldig aan het feit dat uit de hervorming van de kerk een kerksplitsende reformatie ontstond. Door geen gevolg te geven aan Luthers oproep tot boete, maar te reageren met polemieken en veroordelingen. Deze Adrianus had het dus anders gewild. Maar ja, hij was slechts 1 jaar paus. In 1948, in een verlangen naar eenheid, de oprichting van de Wereldraad van Kerken. De Rooms-Katholieke Kerk wordt geen lid. Keren jullie maar terug naar de moederkerk. Maar zo'n 15 jaar later, 1962 tot 1965, het Tweede Vaticaans Concilie. Een grote kerkvergadering in Rome onder leiding van paus Johannes de 23ste. En wat zegt hij? Wat ons verbindt is groter dan wat ons scheidt. En paus Benedictus de 16e, de voorganger van de huidige paus, die wilde Luther rehabiliteren, in ere herstellen. In september 2011 bezoekt diezelfde paus Benedictus de kapittelzaal en de Lutherstube in het Augustijnerklooster te Erfurt, waar Luther zijn zoektocht naar God begon. De bisschop van 's-Hertogenbosch, Monseigneur de Korte, is een gewaardeerd gastspreker op vele protestantse bijeenkomsten. Antoine Baudard is een aansprekende tv-persoonlijkheid voor katholieken en protestanten. In 2013 verschijnt een gezamenlijk rapport van de Lutherse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk onder de titel Van conflict naar gemeenschap. Een opmaat naar een gezamenlijk herdenken van het jaar 2017. En ook in oktober 2016 is paus Franciscus aanwezig bij de openingsceremonie van het Lutherjaar in Zweden. In 2017, dit jaar, legt de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk en de PKN Protestantse Kerk Nederland, een gezamenlijke verklaring af over de 500 jaar reformatie. En ook in 2017, in Dordrecht, houdt notabene de Dordtse pastoor Tjeerd Visser een hagepreek in de open lucht van het hof ter herdenking van de eerste Vrije Statenvergadering. Ter geruststelling, dominee Vogel leverde ook een bijdrage aan deze herdenking. Nog een keer, oktober 2017. Professor Selderhuis in De Wekker. Leest u toch ook, hè? Reformatie begint nu pas echt. Diezelfde professor Selderhuis in Protestants Nederland dit jaar. Na 500 jaar Luther en reformatie is het onze dure plicht om het gesprek met Rome te voeren, omdat we de overtuiging hebben dat de Heilige Geest werkt. Omdat de Heilige Geest werkt. We zingen nu gezang 48, de versen 1, 9 en 10. Daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en worden de collecten gehouden.
Thank you.
Wat geloof je aangaande de Heilige Katholieke Kerk? Dat is vraag 54 van de catechismus. Het antwoord is dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde zich uit de hele mensheid en gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt, en dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Ja, wat geloof je nou van de Heilige Katholieke Kerk? Je katholiek, inderdaad, van alle tijden, van alle plaatsen. Dat is de Katholieke Kerk. En waarom zeggen we dat dat de Katholieke Kerk is? Omdat Christus van alle tijden en van alle plaatsen is. En omdat Christus niet gedeeld is. Vanmorgen heeft u het gehoord, zo heb ik weer begrepen. 1 Korintiërs 1. De een zegt dit, ik ben van die. En de ander zegt, ik ben van die. Maar Christus, is Christus gedeeld? Het is maar één lichaam. En het is het lichaam van Christus. Maar laat ik gelijk zeggen, dat vinden we moeilijk om te begrijpen. Want als je de lijst nagaat van hoeveel kerken er in Dordrecht al zijn, dan denk je van ja, maar het is hier en het is daar. En je kunt zeggen van hoe makkelijk schrijf je over van de ene kerk naar de andere kerk om het een of om het ander. Ja, zeggen we dan, dat is wel makkelijk al die verschillende kerken. Want ja, daar houden ze meer van dit en daar houden ze meer van dat. En zo hebben we geen ruzie met elkaar en daar zingen ze met een orgel en daar zingen ze met een drumstel en daar zingen ze, maak het uit. Is Christus soms gedeeld? Ja, dat is de vraag, is Christus soms gedeeld? Je kunt zeggen, van, het maakt niet uit en het gaat juist in deze over de ons onzichtbare kerk. Het gaat over de kerk die eigenlijk erachter zit, hè? Die gemeente van de Heer Jezus die vanuit de eeuwigheid is uitverkoren en tot een eeuwigheid er zal blijven. Dat is de kerk. En onze menselijke dingen, dat is niet de eigenlijke kerk. Nou, wat je kunt zeggen, dat is wel waar natuurlijk, dat God zijn kinderen overal heeft. Dat God zijn kinderen in de oud-gereformeerde gemeente in Nederland buiten verband heeft, om het zo te zeggen. En dat God zijn kinderen ook in de Rooms-Katholieke Kerk heeft. En dat Gods kinderen overal zijn, dat is waar. Maar wat je van het Koninkrijk der Hemelen moet zeggen, dat het verborgen is, mag je van de kerk niet zeggen. De kerk is niet onzichtbaar. De kerk van de Heer Jezus Christus, die herken je zo vaak aan een torentje. Of aan een kruis op de kerk. Aan de klokken die je luiden. Aan de samenkomst van mensen. Dat is de kerk van de Heer Jezus Christus. En de kinderen van God zijn kinderen die bij elkaar horen. Vroeger had je heel nadrukkelijk in de gereformeerde kerk vrijgemaakt de gedachte van, hoewel dat niet officieel de gedachte was, hè, wij zijn het, hè, wij zijn de ware kerk. Zij zeiden iets wat wij nooit zo snel zouden zeggen. Maar als we het niet begrijpen wat ze bedoelden, dan begrijpen we ook niet wat de kerk is. Want hoe kun je nou kerk zijn op jezelf? Hoe kun je nou zeggen van, laat ik voor mezelf beginnen? Het is toch niet onze kerk? Het is toch de kerk van de Heer Jezus? Hoe kun je dan zeggen van, ja, maar daar doen ze het zo, of daar zeggen ze het net even anders, en daarom wil ik er niet meer bij horen? Waar halen we dat vandaan om dat te kunnen denken? Jantje is voor zichzelf begonnen. Marietje is voor zichzelf gestart, een gemeente. En die twee hebben samen een visie gekregen en zijn een nieuwe gemeente begonnen. Denk je van, hoe kun je dat doen? De gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je heel eenvoudig naar de schriften luistert, is het eigenlijk onmogelijk om het lichaam van Christus te verdelen. Je doet iets wat niet mogelijk is. Christus verzamelt zich een gemeente ten eeuwige leven. En in die gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen moet je dan ook willen staan. Niet de gemeente van Jantje, Pietje en Marietje, ook niet de gemeente van Zuidhoven, maar de gemeente van Christus. We horen bij de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We horen bij de katholieke kerk. Dan moet je natuurlijk zeggen dat er in de loop van de tijden veel gebeurd is, waardoor mensen gescheiden van elkaar zijn geraakt. Door leerverschillen, meningsverschillen en heel vaak ook karakterverschillen. En dan kun je ook denken, en laten we dat ook maar noemen, de scheiding tussen Dordrecht Centrum, Dordrecht Zuid, dus netjes beschreven, maar het verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Van wie ben je nou eigenlijk? Wie is er nou? Wie is het nou die over ons staat? Zijn we van Christus? Ja, zeg je dan toch, ja, maar dat gaat dan toch als je dat nou op de onzichtbare kerk van toepassing laat zijn, dan is het goed, hè? Dan hoeven we er ook niet zo over na te denken. Maar dan hoor je het woord weer van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat zij alle één zijn, zoals wij één zijn, opdat de wereld weet dat u mij gezonden heeft. Ja, maar is het niet allemaal begonnen met die Maarten Luther, die voor zichzelf begonnen is? Is de reformatie niet het start zijn voor de afsplitsingen geweest? En is de afscheiding van 1834 niet het start zijn voor nog meer afsplitsingen geweest? Het is lastig om dat allemaal te reconstrueren, ook omdat er natuurlijk heel veel menselijk gedoe tussen zit, laat ik het maar zo zeggen. Staat in een of andere, in een berijming, de oude berijming van het Onze Vader, daar komt nog vlees en wereld bij. Hij helpt ons dan en maakt ons vrij. Nou, vooral van onszelf. Vooral van onszelf. Maar de reformatie was een poging om de kerk te hervormen, te reformeren, opnieuw te vormen naar de eerste kerk. Dat is niet gelukt. Tenminste, niet de hele kerk. En je ziet het verschil tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Toch is er daardoor ruimte gekomen om gewoon zelf te lezen. Gewoon zelf te lezen wat de Heere God te zeggen heeft. Gewoon zelf in de Bijbel te bestuderen. En er ook zelf een mening over te vormen. Dat is iets heel moois. Maar het is ook iets heel gevaarlijks gebleken. Moois, ik ben niet afhankelijk van wat wie dan ook zegt. Iets gevaarlijks, want je kunt heel gemakkelijk andere mensen afhankelijk van jou maken. En als je dan nagedenken over wat ons scheidt, dan denk je vooral over die strijd die er geweest is en is over het avondmaal, de Eucharistie. Was dat nou echt zo, zeg je, met de woorden van Rome, dat het brood en de wijn veranderen, letterlijk veranderen in de substantie, in de materie van het brood, van het lichaam en het bloed van Christus? Of als we avondmaal vieren, denken we dan alleen maar aan de Heere Jezus? In alle gevechten daarover heeft men niet echt naar elkaar geluisterd. En Luther was ook niet makkelijk. Helemaal niet. Terwijl als je de catechismus zo leest, dan raak je onder de indruk van hoe innig de verbintenis is tussen Christus en de zijnen. Want wat staat er? Wat wil dat zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten. En zijn vergoten bloed drinken. Dat zeggen we dus bij het avondmaal. Wij, Christus reformeren. Het betekent niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Maar ook door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont. Zo met zijn heilig lichaam steeds meer verenigd worden, dat wij, al is Christus in de hemel en wij op de aarde, vlees van zijn vlees en been van zijn been zijn. En dat we door die geest, zoals de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en regeerd worden. Vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente, dat zei Adam van Eva. Dat zegt Christus van zijn bruid. Dat mogen wij zeggen als we avondmaal vieren. Zo heel nadrukkelijk verbonden. Inniger dan we wel eens vaak denken. Door de tekenen van brood en wijn. Maar hoe pijn doet het dan, als je dat zo leest, dat je dan overal gescheiden ter tafel moet gaan. De tafel van de Heer, het avondmaal, gesloten voor die en voor die, slechts open voor die en die. Terwijl we, als we wat minder werelds gedacht hadden, er waarschijnlijk wel beter uitgekomen waren. En dan komt inderdaad, dat woord als een vervloekte afgoderij. Waarom? Ja, ze zeggen, omdat Christus opnieuw wordt gekruisigd, geofferd. Omdat Christus lichaam wordt opgeborgen in het tabernakel, in het hoge altaar. Dat je daarom moet knielen. Is dat terecht? Er zit wel wat in. Maar ook een goede Rooms-Katholiek zal zeggen dat Christus eens voor altijd is gestorven voor de zijnen. En ja, wat je dan merkt is dat in het volksgeloof, in onze eigen manier van denken erover, dat het zo gaat worden. Dat Christus dan inderdaad zo veranderd is en dat je hem moet aanbidden, dat je het brood en de wijn moet aanbidden, terwijl je vergeet dat het over hemzelf gaat. Wat zou het goed zijn als ook wij gewoon dat bedenken. Dat wij Christus ontvangen in het avondmaal. Als we over een paar weken, en God geven dat dat door mag gaan, het avondmaal mogen vieren, dat we dan weten, hij komt zelf naar ons toe. Nee, we vieren hem niet lichamelijk, maar hij komt tot ons door zijn geest. En natuurlijk blijven grote verschillen. Broeder Dolaert zei het ook al. Pas geleden had ik een gesprek met een priester. En we hadden het over de voorbeden voor de heiligen. En toen vroeg ik, waarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom zou je tot Maria bidden? Waarom zou je tot een andere heilige bidden? En ik citeerde die woorden uit het Nederlandse geloofsbelijdenis. Een van de mooiste zinnetjes. Dat er in niemand in de hemel en niemand op de aarde ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En weet je wat hij toen zei? Amen. Hij vond ook een prachtig getuigenis. Hij zegt, en ik snap niet dat we soms zo ver van Christus verwijderd zijn geraakt. Dat we iemand anders moeten hebben dan Christus zelf. En ik zei, amen. En wij moeten ons afvragen of we dat soms ook wel echt geloven. Dat er niemand in de hemel en niemand op de aarde ons meer lief heeft dan de Heer Jezus. Niemand en niets houdt meer van ons dan hem, dan hij. Er zijn veel verschillen en die laten zich niet oplossen. Ik vind het al moeilijk met onze eigen kerkgenootschap. En wat moet je dan doen? Zou het niet dit zijn? Dat je maar gewoon bij je gemeente moet blijven. Waar Christus naam verkondigd wordt. Dat je maar gewoon trouw op je plaats blijft zitten. Nee, niet op je plaats blijft zitten, trouw op je post blijft. Dat is wat anders. Christus verzamelt zich een gemeente ten eeuwige leven. Ook hier. En daar mag ik voor gaan. Daar zet ik me voor in. Maar ik ben een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En de laatste zin van de catechismus op zondag 54 is niet overbodig. Waarvan ik een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Een aangelegen punt. Ik kan lid zijn van de kerk. En Ellie Boshoven wil dat zomaar regelen. En ze regelt een attest, ze regelt een doopbewijs. Zomaar te doen. En je wordt voorgelezen. Maar ik geloof dat ik daarvan een levend lid ben. Leven, ja, leven in, kun je zeggen, in geloof, hoop en liefde. Maar ook lezen in de zin van verbazing, van verwondering. Dat ik lid mag zijn. Dat Christus ook mij opzoekt. Dat ik bij, dat, en niet dat ik bij hem mag horen, maar dat ik bij hem mag horen. Levend vanuit zijn werk. Vanuit het volbrachte werk van Christus, eens en voor altijd. Levend in de gemeenschap van de kerk. Gemeenschap der heiligen. Waar ik ook niet mee breek. En waar ik eeuwig lid van zal zijn. Nou ja, niet van onze kerk. We weten niet hoe lang die bestaat. En we weten niet hoe lang wij het leven hebben. Maar die gemeenschap van hem, van Christus, zal blijven bestaan. En bij alle vragen komt dat allemaal weer op ons neer. En zo moeten we maar gewoon onze weg gaan. In trouw aan hem. In trouw aan het woord. En zoekend naar de gemeenschap met anderen. Is Christus mijn Heer? Daar gaat het over. En welke Heer is dat? De Heer van ons leven. De Heer van de wereld. De Heer van de kerk. Degene die er is. Die er was. En die er zijn zal. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. In zijn naam mochten we ook vanmiddag samen zijn. Amen.
Om ons het een en ander eigen te maken, lezen we teksten uit de Heidelbergse catechismus en aan het slot teksten uit het woord van God. De Heidelbergse catechismus, zondag 21. Wat geloof je van de heilige algemene christelijke kerk? De Zoon van God vergadert uit het hele menselijke geslacht een gemeente die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het ware geloof. Hij doet dat door zijn woord en geest. Hij beschermt haar en zorgt voor haar. Van deze kerk mag ik een levend lid zijn en ik zal dat eeuwig blijven. De Heidelbergse catechismus over het heilig avondmaal. Enkele vragen en antwoorden uit zondag 76, 78 en 80. Wat houdt het in? Dat we aan het avondmaal het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Wij delen in de vergeving van zonden als we zijn offer gelovig ontvangen. En we ervaren door de Heilige Geest de band met Christus. Worden brood en wijn in het avondmaal dan echt lichaam en bloed van Christus? Nee, zoals het water in de doop niet verandert in het bloed van Christus, zo veranderen brood en wijn in het avondmaal ook niet in het lichaam en bloed van Christus. Wat is het verschil tussen het avondmaal en de Rooms-Katholieke mis? Het avondmaal leert ons dat we vergeving ontvangen door het ene offer van Jezus. Maar de mis leert dat het offer van Jezus door de priester moet worden herhaald. Het avondmaal leert ons dat Christus niet lichamelijk, maar door zijn geest aanwezig is. De mis leert dat brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus zelf. Dat is niet juist. Brood blijft brood, wijn blijft wijn. Het offer van Jezus aan het kruis is genoeg voor al onze zonden. Teksten uit het woord van God. Kolossense 1, de versen 15 tot 20. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Johannes 17, vers 1b. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn. Laat hen allen één zijn, Vader, Johannes 17, vers 21. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Span u in, Efeze 4, versen 3 tot 6, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen is in allen. Efeze 4 vers 15. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. 1 Korinthe 12, de versen 12, 13a. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt. Ter overdenking van dit alles volgt nu een orgelbespeling door Martin Houweling, Psalm 46, een vaste burcht.
zullen danken en bidden. Heere, we willen u danken dat uw Zoon in deze wereld zich een gemeente vergadert, beschermt en in stand houdt door uw woord en door uw geest. We willen u danken dat we daar ook vandaag weer getuigen van mochten zijn door gewoon onze plaats in te nemen. We hoorden uw woord vanmorgen en vanmiddag. En we weten, dat heeft u zelf beloofd, dat uw geest werkt. U bent ook vandaag weer aan het vergaderen geweest. Mensen bij elkaar aan het roepen. En niet alleen bij elkaar, maar ook bij u. Juist tot u aan het roepen. We danken u dat u dat belooft, dat u niet alleen ons kerkmensen van ons maakt, leden van een kerk, ingeschrevenen bij een kerk, maar dat u van ons levende leden wil maken, door uw woord en geest. En als we daarover nadenken, dan krabben we af en toe achter onze oren, van hoe doe ik het, ben ik op het goede spoor? Bewaar ik me wel bij uw woord? We danken u dat u vergadert door uw woord en geest. Dat niet mensen daar een maatstaf voor zijn, maar u zelf. En dat u ons ook aan u verbindt. En dat we mogen zeggen, en de een zal dat sneller doen dan de ander. Christus is de mijne. En ik ben van hem. Heere, maak ons zo één met u. En maak ons ook zo één met u, met elkaar. Dat we ook de gemeenschap met elkaar mogen najagen. Iets waar we in geloven dat die er is, de gemeenschap der heiligen. Helpt u ons om de weg naar elkaar te vinden. Het is een hele toer. We belijden het voor uw aangezicht. Helpt u ons om onze weg met elkaar te vinden. Help ons om anderen te vinden, om anderen mee te nemen. Geef, en we belijden dat wij dat niet meer in onze vingers hebben, dat het ons niet lukt. Maar geef dat het mag worden één kudde en één herder. Heere, help ons zo om de weg ook naar anderen te vinden. En geef dat het niet afbreekt. U het getuigenis op de verdeeldheid van de kerk. We danken u nogmaals. En we verbazen ons erover. Dat u uit grondeloze barmhartigheid. U een gemeente ten eeuwige leven verkiest. En dat we uw woord mogen horen. Uw stem mogen horen. En dat u zelfs ons op het oog heeft. Gaat u zo met ons mee deze week in. Schermt u ons en bewaart u ons. Maak ons sterk in u. Heere, zegent u uw kerk voor de wereld. Zegent u uw kerk die vervolgd wordt en verdrukt wordt, waarmee we ons verbonden weten. Zegent u uw kerk die leeft in verdeeldheid, in soms in hele kleine groepen, in grote kathedralen. Geef dat als uw woord mag opengaan, uw woord ook zijn werk mag doen. Zoals een mosterdzaadje dat groeit en opbloeit. Geef ons vertrouwen in u. En geef dat we het vooral ook nooit zullen vergeten. Dat uw goede tierenheid ook over ons van eeuwigheid is. En tot in eeuwigheid. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil. Uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. We sluiten af met een lied dat Luther ook gemaakt heeft. Kom Schepper God, o Heilige Geest, daal in de mensenharten neer. We zingen nu eerst vers 1 tot en met 6 en na de geloofsbelijdenis van Luther, waarbij we blijven zitten. En ik lees dan voor gezang 331, zingen we daarna staande vers 7. Wij geloven allen in één God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en Vader is. Ons als kinderen aanvaarden. Hij wil dagelijks ons voeden, het vege lijf ons wel bewaren. Onze ziel voor onheil hoeden en geen leed mag ons wedervaren. Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht. De Heer heeft alles in zijn macht. Wij geloven allen in zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere, die eeuwig bij de Vader woont, God gelijk in macht en ere. Uit Maria, die geloofde, werd een ware mens geboren, die de Heilige Geest beloofde. Is voor ons schuldig en verloren, aan het kruis gestorven, uit de dood ten leven opgewekt door God. Wij geloven in de Heilige Geest, God zoals de Zoon de Vader, vertroostend wie het oordeel vreest en verrijkend met zijn gaven. Wie van Christus zijn op aarde, doet hij als één lichaam leven, vrij van kwaad dat hem bezwaarde. Alle vlees zal dan ook herleven, na deze ellende ons bereidt, een leven in de eeuwigheid. Amen. Heen gaan in vrede. Ontvang de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.